Geliefde gemeente, de prediking deze middag gaat over de Heidelbergse Catechismus, zondag 23, vraag en antwoord 59. Daar staat boven de zondag geschreven van de rechtvaardigmaking. Vraag 59 luidt: maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En het antwoord luidt dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Tot zover. Wij letten met elkaar op de baten, een ouderwets woord, de baten van het geloof. De nuttigheid van het geloof, wat je eraan hebt, zo zou je dat met onze woorden kunnen weergeven. U voelt voor deze vraag, hebben wij met elkaar overdacht, de belijdenis van de kerk van alle eeuwen en tijden. Die belijdenis van het geloof, die zou je kunnen omschrijven als, zoals de Heidelberger dat bijvoorbeeld deed, van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Waarmee wij bedoelen niet drie goden, maar één waarachtig, drie-enig God. Dan lijkt het, het kan tenminste zo lijken, dat je zegt, nou zijn we aan het einde van dat apostolicum, die 12 artikelen gekomen. En nou komt simpelweg de vraag, wat baat het jou nou? Dat geloof, die drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, er is al eerder sprake geweest van de verlossing en van het geloof. Denk onder andere aan zondag 7. En dan komt de Heidelberger terug. En gaat hij ons nog een nadere omschrijving geven. Is dat allemaal niet, ja, wat simpel. Wat simpel. Als je dat zo leest, ja, natuurlijk, er komt een omschrijving en daar zal wel het een en ander uit blijken. Maar als je dat zo leest, roept dat dan bij velen niet de gedachte op, nou, kom mij toch een beetje, ja, wat al te eenvoudig, wat al te simpel over. Je leest nou niet direct iets over bekering en over, ja, over de wedergeboorte en over alles wat er zo gesproken wordt, over wat de mens toch zo in zijn leven meemaakt in de geestelijke dingen. Daarbij komt dan ook nog dat wij min of meer toch afstand hebben genomen van degene die altijd maar over geloof praten. En dat in een vorm van, nou, het is toch simpel. Je hoeft het alleen maar te geloven. Je hoeft het alleen maar aan te nemen. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. Dat is alles. En de een zegt, ja, nou maar zo makkelijk gaat het niet. En de ander zegt, ja, staat toch ook wel in de Bijbel. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar ja, ik voel me er ook niet zo makkelijk bij. Als je dan in een bepaalde sfeer dat spreken over het geloof en dat aannemen zo tegenkomt dat je... Ja. De een zegt, dat is echt gereformeerd. Die komen daar altijd mee. Dat is niet iets van de laatste dag. En een ander zegt, die gaat nog een stap verder. Die zegt, ja, blijken wel die al die bewegingen die je tegenwoordig ook hebt. Er wordt maar geloof in de Heer Jezus en geloof. En heden moet je kiezen en heden. Nou ja, maar dat staat er niet. Er staat niet, je moet heden dit, je moet heden dat. Er staat, heel eenvoudig, wat baart het u nu dat gij dit alles gelooft? Hoe zullen wij nu in al die dingen en die verschillende benaderingen de weg vinden? Want ik ben het met je eens dat je op een manier over het geloof kan horen praten, dat je bij jezelf denkt, ik hoop dat het waar is, maar ik weet het ook niet. Het lijkt wel een vrucht van het menselijk denken. Het lijkt wel een vrucht van het menselijke verstand. Oh, het is zo eenvoudig. Het alleen maar te geloven. Dan is het klaar. Het is toch simpel? Waar Tobby over? Het lijkt niet zoveel op beproefd geloof. Ook niet zoveel op beleefd geloof. Bijna zou je tot de conclusie komen, het is meer een verstandelijke overweging. Een of andere denkconstructie van een mens. Aan de andere kant heb je bij de Romeinse kerk het ingewikkelde geloof. Het onzekere. Het benauwende voor de gewetens. Tenminste die er serieus over denken. Benauwend voor de gewetens. Hoe ben ik nou rechtvaardig voor God? Hoe word ik nou rechtvaardig voor God? Dan moet ik dit, dan moet ik dat. En dat Romeinse geloof, dat zit er natuurlijk bij ons ook in. Dat komt ook altijd weer door een achterdeurtje naar binnen. He, dat wat we er aan de voordeur uitgooien, dat komt ongemerkt door de achterdeur weer binnen. Zodat je ook protestanten over het geloof kan horen praten. Dat je denkt, nou daar begrijp ik helemaal niks meer van. Dat gaat zo ver boven mijn pet. En iemand die nog wat jonger is, die denkt bij zijn eigen, nou als ik dat allemaal nog mee moet maken, als ik dat allemaal nog moet beleven, nee. Ik zie het niet zitten. En men vergeet dat je dan toch eigenlijk weer teruggekeerd bent tot het ingewikkelde Romeinse geloof. Waarbij de gewetens altijd in onrust worden gehouden. En waarbij de zekerheid buiten de deur wordt gesloten. Want je kunt het niet zeker weten. Het is een heel punt, de hele kerk en curie komt erdoor in beweging als iemand zalig verklaard wordt. staan de stukken in de krant. Of als die heilig verklaard wordt, nog meer. Nou, daar komt heel wat voor kijken. Daar worden heel wat onderzoeken verricht. Of men niet op een of andere manier een zwarte bladzij kan vinden in het leven van zo'n lang geleden gestorven mens. Dat duurt soms jaren, tientallen jaren, of nog veel langer. En dan eindelijk, ja, de paus verklaart zalig, heilig. Dat is het ook niet. Ik heb eigenlijk in het leven aan al die kanten gevoeld, gedacht, gesproken, gepeinst, ervaren. Maar daarmee ben je er nog niet, uiteraard. Want je voelt dat het voor ons nuttigheid zou hebben als je niet alleen de uitwassen aanwijst en op grond van het woord beoordeelt, maar dat je nou ook persoonlijk, als dienaar van het woord, in het midden van de gemeente mag zeggen, op grond van het woord, dit is de weg. Daar komt bij dat mensen ook heel verschillend luisteren. De een zegt van de prediking bijvoorbeeld, gereformeerd niet, artikel 31. Een ander zegt, nee, dat is het niet, in principe, in de grondslag, is het toch meer, ja, van de uitgetredenen, of van de synodaal. En een ander die hoort er weer wat anders in. Die vindt het te weinig bevindelijk. De een ziet een groot gevaar op de achtergrond. En een ander is bang dat de mensen er misbruik van zullen gaan maken. Van de prediking, van de leer, van het geloof. En van het eenzijdige werk van God. Je voelt, al ben je in een kleine gemeenschap, dat de gedachten zich vaak vermenigvuldigen. En die gedachten, die kunnen soms ook van invloed zijn, als ze zich uiten in woorden, als mensen ergens naar vragen of iets zeggen, dan kan dat in de dienst van het woord aan de orde komen. Aan de andere kant moet ik ook zeggen dat naarmate je ouder wordt, dat je daar toch, ja, minder last van hebt. Dat kreeg je ook wel in je jongere leven, dat je mag afzien van wat mensen zeggen of denken, openlijk of stilletjes, achter je rug. Maar als je ouder wordt, word je daar niet tijden van afraakt, een mens is een mens. Maar toch, het bewustzijn kan sterker worden. Heere, u weet alle dingen. U weet wat de achtergrond is, uw woord. Maar goed, dan kun je nog zeggen, ja, maar ja, ze preken allemaal uit diezelfde Bijbel. En ze zeggen allemaal dit of dat. En iedereen denkt dat het wel goed zit. Ja, maar dat je voor jezelf in de vaste overtuiging leeft en het woord bedient, dat het zo is, zoals je mag doorgeven. Tuurlijk. Volmaakt mens die in woorden niet struikelt. Daar gaat het even niet om. Maar het gaat om de structuur en de lijn die de inhoud moet zijn van de prediking. En dan geloof ik dat we er beter aan toe zijn als we voor het aangezicht van de Heere mogen wandelen in deze zaak en niet dat je naar alles luistert wat die erin hoort, wat die erin hoort en wat die erin hoort. En dat je ook niet in hoeft te gaan op wat anderen zeggen. Maar dat je persoonlijk de boodschap mag doorgeven. Soms natuurlijk, het ene moment zal er wel weer eens een ander accent vallen dan het andere moment. Zeker waar. Kan best zijn als ik noem maar wat in Rotterdam terecht gekomen was, dat daar ook weer een bepaalde lijn sterker benadrukt had geweest, bij wijze van spreken. Want ik heb de vaste gedachte dat de Heere dat ook bestuurt en dat de Heere dat leidt, ook de lijn en de inhoud van de prediking. En daarom wil ik, ja, we hebben al zo verkeerde catechismes met elkaar overdacht. En het zal misschien wel hetzelfde neerkomen, dat zal het zeker wel uiteraard. Ik weet dat toch in mijn geheugen alles niet zo goed meer. Maar ik wilde toch nog eens in alle duidelijkheid proberen u te verkondigen, wat bedoelt nou deze vraag? En dit antwoord. Er staat, wat baat het u nu, dat gij dit alles gelooft? Je voelt in de eerste plaats aan, dat het eigenlijk geen pas geeft, om hier voluit in te springen met de woorden, ja, je moet het geloven. Het is zo simpel. Het is dit, het is dat. Of het is onmogelijk. En dan zou je bekeerd moeten worden. En levend gemaakt. Je voelt, dat is eigenlijk niet de zaak waar het om gaat. De Heidelberger ziet hier op de levende gemeente van Christus. In al haar sterven. In al haar doodservaring. Grijpt hij terug op de levende gemeente. Wat is uw troost? Beide in het leven en sterven. En hij weet dat die vraag op zich in Gods handen al gebruikt kan worden om de doden wakker te maken. De Heidelberger gaat er dus even van uit dat die verkondigde boodschap, dat die boodschap als vrucht heeft gehad door de kracht van de Heilige Geest, dat de luisteraar, de gemeente en de spreker, dat zij hebben geloofd wat ons in kort bestek door de catechismus is voorgehouden. Wij mogen daarbij zeggen, omdat ik toch bepaalde punten heb aangesneden om een weg te mogen wijzen, wij mogen zeggen, als het gaat om dat allerheiligst geloof, dat komt wel aan de orde in de catechismus. Hoe dat komt. Maar hier mogen wij alvast opmerken, ten eerste, de blijkbaar grote betekenis van het geloof. En in de tweede plaats, wat mensen zo simpelweg zeggen. Ja, maar het is toch heel simpel. Dat blijkt in de praktijk van het leven niet op onze akker te groeien. Dat geloof. Dat hartelijk vertrouwen op die drie enige God. U zegt, bij de kinderen gaat het makkelijker. Ja, lijkt van wel. En toch is het geloof een gave van God. En hoe ouder we worden, hoe meer onze verdorven natuur openbaar komt, die niet wil vertrouwen op God alleen, maar die vlees tot zijn arm stelt. En hoe meer we ook ontdekken, wat is het een wonder, als we geloven mogen. Wat is het totaal onmogelijk voor alle vlees om het vertrouwen te stellen op de levende God en dan niet in de vorm van een of andere formule of definitie, maar in de praktijk van ons leven. Om nou mee te zingen met wat we gezongen hebben. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Al sterf ik van verdriet, al stik ik van benauwdheid, al kom ik om in honger, hij zal mij nimmer omdoen komen in dure tijd of hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Kijk, daar zie je iets van het allerheiligst geloof. Daaraan ga je ook ontdekken hoe onmogelijk dat het is. Je gaat eruit leren, oog. Wat ben ik toch een praatchristen. Wat heb ik toch de wijsheid in pacht. Wat is er toch maar niets te bespeuren van dat stille, innerlijke geloofsvertrouwen op de levende God. De Vader, die borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus en op dat toepassende werk van de Heilige Geest. Dat ga je ontdekken in de praktijk van het leven. Hoe groter wordt ook het wonder. Maar, dan ga je nog niet minachtend over het geloof spreken. Als je dan op een wat makkelijkere manier hoort praten, zo ligt het voor mij hoor. Dan denk je stilletjes bij je eigen. Jongen, je hoeft geen eens te zeggen hoor. Als je dat toch waar moet maken wat je nou in een paar woorden uitspreekt. Wat zul je dan toch ook over de kop gaan? Wat zul je dan toch ook ervaren, dat je geen kruimeltje hebt, in je hele ziel en lichaam niet, van die God. Maar weet je, ik zeg expres, och, kan zijn dat je wel eens wat mag zeggen, maar ik denk altijd, God is het. Die rechtvaardig maakt. Het geloof is een gave van God. Nou kunnen wij denken, dit moet je uittrekken en dat moet je opbouwen, dit moet je neerwerpen en dat moet je zus en zo. Maar wat bereik je ermee? Niks. Wel is er een neerwerping in de prediking van alle vlees dat trouweloos afgeweken is. Maar als je denkt in je hart en het wordt avondmaal en je ziet die mensen en je bent misschien zelf al een stuk ouder en je denkt bij je eigen, zouden die nou geloven in die enige gerechtigheid van de Heer Jezus Christus? Moet je daar niet op doorgaan? Moet je net doen als ik? Als zo'n gedachte bij je opkomt. Ten eerste word je van binnen beschuldigd. En kun je gerust zeggen, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Maar stel nou voor dat jij een stap verder bent. En dat jij met heel je geloof, je hoop en liefde daadwerkelijk aan de kant bent komen te staan. Zodat je er niet meer zo mooi en gepast over kunt praten. Omdat je voelt dat een klein sprietje, een klein kruimeltje waarheid meer waard is, meer van waarde is dan alles wat wij klaarmaken. En dat Gods offer zijn gans verbroken geest zijn die ook niet kan maken. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Maar je kunt het niet. Dan moet je daarin nou eens vragen, oudere medebroeder of zuster, die misschien wel eens een beetje bedenkelijk bent. We zitten in een vrij jonge gemeente. Dan moet je eens trachten om nou eens wat houvast te vinden. In dat eeuwige welbehagen Gods. Daar nou eens gemak van te krijgen. En te denken, jongens, hoe het ook gaat, de Heere, die zal het doen. En dan gaan wij over de kop. Wat er gebeuren moet, moet er gebeuren. Wij weten het niet. Maar wat de Heere nodig vindt, om ons te leren en te onderwijzen, dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Dat zal de Heere dan ook zeker doen. En dan kunnen de vijanden zeggen, ja, dan kom je weer bij die leer uit. En dat is nou weer echt iets van die overduiden. Die leidelijkheid. Dat de Heere dan, maar ja. Aan de ene kant zetten ze de hele zaak in beweging. En als het een beetje kraakt, dan zeggen ze ja, de Heere. Zo praten de mensen. Maar het geeft niks. Ik weet dat het een grote genade is en ik vraag er ook wel eens om. Lieve Heere, geef dat ik uw water over uw akker mag laten lopen. Maak me eens echt lijdelijk. En dat ik ophoud met denken, met alles wat de mens naar voren brengt. Want u doet het. Zo kijk ik nou, dan mag je gerust weten tegen de zaken aan. Je praat wel eens met elkaar, als broeders. Er wordt wel eens wat gezegd. Ook onderling, bent u daarmee eens? Hoe vindt u dat? Over gedragingen van mensen, van de jeugd. Vooral onze jeugd. In deze tijd. Nou, er zijn een hoop dingen, dat moet ik eerlijk zeggen, waar ik misschien niet zo zwaar aan til als anderen. Maar goed, je ziet ook wel eens dingen dat je zegt, hè. Maar ook dan mag je verder denken. Begrijp je? Dan mag je verder denken. Och, nog heel even. Nog heel even. En dan liggen we daar als een stukje wrakhout. Wat moet ik nou zeggen? Moet ik zeggen, meid, tuurlijk, dat heb je gerust gezegd in je leven. En jij? Stop nou. Ja. Ja, ik voel aan. Als ik als een stukje wrakhout lig, hè, dat ik ook niet veel behoefte meer zal hebben om te zeggen, zet dat plaatje nog eens op, of laat me nog eens een stukje van Bach horen, of geef de fotoalbum nog eens even aan. Er zit geen kwaad in. Nee, ik wil er alleen maar dit mee zeggen. Ook daarin behoren wij enige zelfkennis te krijgen. Hè? Dat je zegt, je kan natuurlijk op een ander zeggen. En dat meen ik ook. Oh, je kan dan beter zeggen, het zal wel net gaan als met mij. Met jou ook. De fladden vliegen er op een gegeven moment af. En er blijft van ons toch geen waardigheid of wat ook meer over. En is iemand pronkzuchtig of is iemand mode, heel modebewust of onderhevig, weet ik het allemaal. Ik heb er, mij zeggen ze soms dingen die ik nooit gezien heb nog. Maar het komt misschien dat je er niet zo gauw erg in hebt, dat meen ik hoor. Het zie je allemaal geen eens. Maar andere mensen zien dat allemaal wel. En dan zeg je, oh ja, ja. De gedaante deze wereld gaat voorbij. En als de pas komt, dan mag je dat ook zeggen. Eerst tegen je eigen. En dan tegen elkaar, kinderen. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Hier staat één stuk wereld. En toch zeg ik het je. Kinderkens, heb de wereld niet lief. Want al wat in de wereld is, de begeerlijkheid des vrezes, de grootsheid des levens, de hoogheid der ogen, is de Heer een gruwel. En het gaat alles voorbij. Maar ja, wij willen nog een aardig kerstboompje versieren. Begrijp je, dat het toch nog wel. Willen wij, maar het heeft geen zin. En om nou te geloven, hè, niet omdat de mensen zo gewillig zijn en omdat ik zo goed ben en omdat er toch wel, maar om nou te geloven, te vertrouwen, heb je dat krediet. Ik heb het ook van mezelf niet, maar de Heer heeft me er wel wat van gegeven. In het verborgene, dan zie ik ze allemaal voor me, niet alleen mijn kinderen, maar ook de kinderen zoals jullie hier in de kerk zitten. Tjonge. Verloren zijn we. Dat zijn we. Het hoeven we niet meer te gaan. Dat zijn we. Verloren mensen. Maar dat ik op een ogenblik dat je groot ziet op die God. Door welke wegen en middelen hij ook tot ons spreekt. Maar je bent er niet van af. Zolang wij, maar hoef ik er misschien geen eens bij te zeggen, zolang we onder de waarheid leven. Kijk, want je kunt ook zodanig terechtkomen dat het geen zin heeft meer om te gaan spreken over, oh ja, maar ik heb wel moed en het verbond en dit en dat. Ja, het verbond is een schone zaak. Maar het verbond is zaak van de waarheid Gods. Als je die waarheid en dat woord van God terzijde schuift en je gaat je eigenwilligheid daar tegenover stellen, naar welke kant dan ook, hè? Ja, kun je zeggen, daar gaat God niet voor opzij, dat weet ik wel. Maar het is wel een droevig teken. En je ziet dan wel alles verzinken in ongeloof en bijgeloof. Dat wel. Dan functioneert dat niet. Dat is net als met de doop en het heilige avondmaal. Ik zeg niet dat het geen betekenis heeft. En wat God allemaal kan doen. Maar die heilige sacramenten, die moet je zien in het geheel van de waarheid. Van de prediking van Gods woord. En dan komen al die dingen erbij. Dan komt erbij, ik hoop op God, ik sla het oog naar boven. Want ik zal zijn naam nog loven, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Hoort alles bij elkaar. Het geloof is van een heel grote betekenis. Wat baat het u nu? Nou moet je eens even denken aan de achtergrond. Al die andere dingen die ik nu noemde, die komen echt nog wel aan de orde in die zin dat de Heidelberger ons uitlegt meer over dat geloof. Wat dat nou is en hoe dat nou gaat en hoe kom je daar nou aan enzovoorts. Dat komt telkens toch weer aan de orde. Wat baat het u? Maar er staat een andere vraag. Denk eens aan de actualiteit van de Heidelberger. Toen. Nu ook. Maar eerst eens toen. Daar was de vraag voor degene die nog een klein beetje serieus tot de kerk wilde behoren. En voor de priester die nog een beetje serieus zijn werk deed. En die zijn er heus wel geweest. De vraag was, wat baat het u nu dat je dit allemaal doet? Dat je zoveel geld gestort hebt, aflaten gekocht voor de bouw van de Sint-Pieter. Dat je zoveel kaarsjes hebt gebrand. Dat je elke dag trouw je rozenkransje gebruikt. Dat je je vaste dag in acht neemt. Kortom, dat je probeert zoveel mogelijk het ideaal te benaderen met de hulp van Gods genade die we in de doop al hebben gekregen. Om echt christen te zijn. Wat heb je daar nou aan? De een zegt, nou ik hoop door zo te zijn, dat ik niet in het vagevuur zal komen. En ander zegt, ik hoop dat ik niet te lang in het vagevuur hoeft te blijven. Dat ik niet al te zwaar gestraft word. En dat ik ook nog wat van de goede werken die Petrus over had. En Johannes en Paulus en al die heiligen. Antonius en Nicolaas en noem maar op. Dat ik iets van die goede werken, dat die mij ten goede zullen komen. En dat de moeder van God, de heilige Maria, dat hij bij haar zoon een goed woordje voor me zal doen. Ik heb haar trouw aangeroepen. Ik heb haar dagen gevierd. Ik heb de kaarsen voor haar gebrand. Er gaat geen dag voorbij of ik heb gezegd, heilige moeder, heilige Maria, moeder Gods, bid voor mij. Bid voor mij. Dat was in kern, in kort, de vraag en het antwoord in die tijd. Zo ver was de kerk afgedwaald van het geloof. Van Christus Jezus. Je zou eigenlijk geen eens kunnen zeggen van het geloof, maar van het geloof in Christus Jezus als mijn gerechtigheid, mijn zaligheid. En nu komt opeens die vraag die niet meer aan de orde kwam. Die niet zo belangrijk was. Of waarvan men zei, natuurlijk geloven we dat. Iedereen geloofde toen toch wel zo'n beetje nog in God. In die tijd. Uitzonderingen na. Maar dan viel je op. Dan was hij toch wel een aan de duivel overgegevene. Als hij dat niet geloofde. Ja. Maar nou staat er opeens. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Er staat nou niet dat je dat allemaal doet. Dat je dat allemaal werkt. Hier worden de paarden weer op de goede manier voor de wagen gespannen. Hier gaat het er niet meer over. Hoe kom ik met mijn wankelende gangen? Hoe kom ik op het spoor? Hoe kom ik in aanmerking bij God om genade te vinden? Om vergeving te krijgen? Ja, als ik maar genoeg doe, als ik maar genoeg laat, als ik maar genoeg spijt heb, als ik maar echt berouw heb in mijn hart, misschien als ik mijn eigen een pak slaag geef, dat het bloed me uit mijn lichaam loopt. En dat ik zeg, o God, kijk eens, zo meen ik het. Zo meen ik het. Neem me nu aan. Nee. Dit is gewoon een donderslag. Wat baat het u nu? Dat gij dit alles gelooft. Je denkt toch niet. Het concilie van Trente. Heeft toch openlijk en nooit herroepen. De vloek uitgesproken. Die zoiets durven te zeggen. Alleen door het geloof. Rechtvaardig voor God. Dat kan toch niet. Dat is toch een godslastering. En hier is nu eigenlijk de tegenstelling, de achtergrond. Daar gaat het nou hier om. Daar staat die gemeente die uit de twijfel en uit de onzekerheid nooit genoeg. Tuurlijk, er zijn erbij die hebben het uit onverschilligheid gedaan. Er zijn erbij die hebben gekeken, winnen de protestanten het, dan zijn we protestant. Winnen de roomsen het, dan zijn we rooms. Dat weet ik allemaal wel. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom waar het eigenlijk om ging. Dat een gemeente in twijfel, nooit genoeg, nooit rust, nooit waarachtige blijdschap. En bij anderen een doffe onverschilligheid om nog maar wat van het leven te plukken wat er te plukken is. Want straks daar zitten we in het vagevuur en dan hebben we niks meer. In de trant van in de hemel is geen bier, in het vagevuur is geen bier. Nou, laten we dan hier maar ons best doen. Die gemeente die door de wind des geestes, door het woord was aangesproken. Maar die zo diep verworteld zat in die eeuwenlange, steeds meerder duisternis als het gaat over de gerechtigheid des geloofs. Die gemeente werd persoonlijk toegesproken. En wij, ja wij ook, wij leven in een andere tijd. We zijn als protestanten geboren en opgegroeid. Maar weer is er die stroom die over de wereld gaat. waar we mee te maken hebben. Die vaak in onze gedachten aanwezig is. Die nieuwe vorm van het werkverbond. Want we hebben weer ontdekt. Geen woorden, maar daden. Daar komt het op aan. Gaat niet zo over die kerk. Gaat over het werk. Het gaat erover. Wat doe je eraan? Hoe sta je tegenover dit probleem en tegenover dat probleem? In principe is opnieuw die geest over grote delen van de wereld springlevend en actief. Want er wordt niet zo gevraagd meer, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Houd daar maar over op. Wat doe je? Hoe sta je tegenover de derde wereld? Hoe sta je tegenover dit? Hoe sta je tegenover dat? Stuur je girokaartjes op? Doe je dat? Weer is in een modernere vorm bij de activisten, de IKV'ers. Ik vind het leuke lui, dat gaat niet om hoor. Maar weer proef je op die achtergrond dat als het gaat over de vraag waar komt het op aan, dat je merkt in de diepste zin dat ze bedoelen wat je gelooft is even vers 2, hè? Daar gaat het even niet om. Je wil christelijk zijn, dan zul je zo zijn, dan zul je ons steunen, want hoe kan dit en hoe kan dat en noem maar op. Er is ook dan geen besef meer dat we van die kleine stofjes, grintjes, kiezeltjes zijn. Er is ook geen besef meer dat we niet op de been kunnen blijven. En het is allemaal zo vreselijk mooi dat je trapt erin. Ja. Ja, het is toch eigenlijk wel waar. Hè? Zouden we toch niet aan die kant of aan die kant? Maar je voelt dan al, er moet een keuze gemaakt worden min of meer tussen, ja, je moet een daad stellen. En dat is erg en daarom ben ik ook nooit in, tenminste heel weinig in dispuut. Ik heb verschillende vredesactivisten gesproken en ook wel verzoeken gehad om contacten, nou ja, maar dat je toch voelt, als je hier nou eens op doorgaat. Echt op doorgaat, dan is er oorlog. Dan is er een zodanige gewelddadigheid maakt zich van de mens meester, dat je niet verbaasd hoeft te kijken als het eind van het liedje is, zulke lui moesten ze opruimen, zoals jullie. Je bent een schoft. Je bent dit, je bent dat. Je hebt geen hart in je lijf. En je ziet de woede groter worden. En als je dan zegt, God heeft alleen een hart. En wij hebben een kei hier zitten. Wij zijn krankzinnig. Wij zijn hartstikke gek. Wij deponeren de ongeboren kinderen in de vuilniszak. En als we geen gelijk krijgen, dan slaan we de boel kort en klein en dan lopen we met pamfletten rond en noem maar op. Wij vrouwen eisen, wij dit, wij dat. Moet je je mond nog open doen? Uit dit jammerdal, dit treurtoneel, waarbij nou toch, zo zag hij aan, wel duidelijk geworden is wie een mens is, wie die van nature is, en dan nog een hoge borst opzetten. Nou, dat loopt onherroepelijk fout. Want het is onmogelijk dat een mens zou buigen voor het oordeel van God. Dat er niks meer te doen is. Dat hij alles al verkeerd gedaan heeft en doet. En dat hij nooit meer bedoelen kan dan zichzelf. Zijn eigen ik. En een verborgen doodsangst voor de bom. Onder het motto van de aarde voor onze kinderen. Ja, onze kinderen. Voor de duivel. Dat willen we wel. Het is dus nog actueel. Het is misschien nog wel net zo moeilijk. Net zo onaanvaardbaar als toen. Toen in de kerk ook de vraag verschoven werd en het antwoord veranderd was. Toen het ook niet langer klonk, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat Abraham daar als een onvruchtbare stond. Had niks. Kind nog kraai, zou je zeggen, in de wereld. En hij geloofde in de Heere. En de Heere rekende het hem gerechtigheid. En zo ging de rechtvaardige door het geloof leven. Nog actueel. Nou, ik weet wel, de verpakking is niet altijd hetzelfde. Ook de prediking niet. Als je een preek van bijna het jaar 2000 legt naast een preek van 200-300 jaar geleden, dan zeg je, oh, groot verschil. Maar er is geen verschil in de waarheid. In de kern. En daarom kan het niet anders. Ook al tekenen wij die achtergrond van toen. Of die vraag heeft ook ons wat te zeggen nu. En dat we echt niet boos worden, dat is genade. Maar dat we echt naar de kant komen te staan. Waar de Heidelberger heen wil sturen. En nou niet langer, wat baat het u dat je dit gedaan hebt. Dat je je zolen van je schoenen versleten hebt voor dit en voor dat en voor noem maar op. En dat je zo tegen dit was en tegen dat was. En de regering heeft vervloekt en ze uitgemaakt voor moordenaars. En met een bordje gelopen, Nixon moordenaar, Reagan moordenaar, moordenaar en de grootste moordenaar die loopt onder zijn bordje. Ja. Dat nou die verleiding er is. Om toch te blijven. Niet te blijven staan. De weg gaat verder. Maar niet over te slaan bedoel ik. Nooit over te slaan. Wat baat het u nu dat gij heden dit alles gelooft. In deze tijd. Nu iedereen zijn schouders er bijna over ophaalt. En we met allerlei dingen geconfronteerd worden. Om dan te zeggen, nee, nou, het kan allemaal aan we eerst eens daarover praten. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Ja, daar heb ik niks mee te maken. Ik, egoïsme. Wat denk je van dit en van dat en van zus en zo? Ja, dat is vreselijk. Dat is vreselijk, maar wat baat het jou als sta je met een verrekijker op duizenden kilometers de wereld over te zien enzovoorts. En met de moderne communicatiemiddelen is dat heel gewoon natuurlijk. Wat baat het jou als je niet ziet? Ik ben de wortel. Hier zit de oorzaak Wij hebben God verlaten. En dan zetten we grote bek op tegen God en tegen de kerk enzovoort enzovoort. Hè. Want er klopt toch maar niks van. En als je dan ook nog bij zegt, joh, je mag de Heer wel vriendelijk bedanken dat hij die parasieten die wij zijn niet met een grote flitsspuit allemaal dood hebt laten vallen. Oh. Dat doe jij toch ook als je plant onder de luis zit? Laat ook alsjeblieft een beetje inbinden. Dan is het gesprek vaak onmogelijk. Geliefde gemeente, ook in dit jaar willen wij getroost leven en zalig sterven. Wij moeten erbij bepaald worden. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En dan geldt dat ook voor binnen in de kerk. Maar laten we dan eerlijk zijn. Dan wordt er hier niet gevraagd, wat heb je zo al beleefd? Wat heb je zo al gevoeld? Wat heb je zo al dit en dat? Dan snijdt het mes ook naar die kant. Dan zal de Heidelberger ons heus wel vertellen wat het inhoudt, dat waarachtig geloof. En hoe we eraan komen. Maar hij zal tegelijkertijd ook het vrome vlees, hè, dat op de oude toer met een andere vlag toch weer probeert de paarden achter de wagen te spannen. En om via een of andere vleeselijke heiligmaking, hè, tot een gerechtigheid voor God te komen. Tot een bestaan voor God. Nou, dan hebben we het precies omgedraaid. Dat kan niet meer. Die weg is voor eeuwig uitgesloten. Ik heb wel eens gedacht dat onze vaderen daar ook wel kijk op hadden. Ik heb in de beschrijving van sommige mensen, kwam ik dingen tegen, dat ze moesten zeggen, ja, die of die man, die was, ja. Het is niet zo best met hem gegaan. Nou bedoel ik, in zijn levensopenbaring. En er stond er aan het eind van het artikel, maar wij mogen de zaak aan de Heere overgeven, want wij hebben gehoord dat de betrokkenen geloofden in God, die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Laat dan de Heere overgeven en hopen dat hij daarmee veilig is aangeland. Hoe komt dat toch? Nou, dat leefde in onze vaderen sterk. Om ook als het ging om iemand die beleed dit geloof te, door dit geloof te geloven, dat ze niet zo makkelijk zei als die een keer over de schreef ging, is niks geweest. Ze voorzichtig waren. Omdat ze voelden, God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Daar probeerden ze de zonde niet mee goed te praten. Helemaal niet. Maar ze probeerden wel het vaandel hoog te houden. Dat God de zondaar rechtvaardigt om niet. En dat de rechtvaardige door geloof zal leven. Nou, wat heb je er dan aan? Niet nou op grond van wat je gedaan hebt. Wat je geloofd hebt. Gaat ook niet om zo'n geloof of zo'n geloof. Helemaal niet. Het gaat om de structuur van het geloof. Om het beginsel. Om de bloesem waar alles in is. Ik weet ook wel dat we nog veel moeten leren. Maar we komen hier toch niet uitgeleerd. De grootste lering hebben we in de dood, denk ik. Dan is alles afgelopen. Alles. Dan zullen we in één keer met volmaakt vertrouwen in de armen van de Heere vallen. Hem tegemoet. Maar het gaat nou wel even om de bloesem. Wat baat het je nu? De Heidelberger is heel persoonlijk. Hij praat er niet zo simpelweg over. Oh, natuurlijk dit. Nee. Nee joh, kijk eens aan. Verschiet nou je gezicht. Begin je nou te stotteren? Begin je nou... Ja, maar... Oh, als ik op mezelf zie. Ja, nee, hou nou eens op. Ja, maar als ik mijn onwaarde en mijn ongelijkvormigheid ook in verband met het avondmaal... Oh, houd toch op. Nee. Wat baat het u nu? U, dat ge dit gelooft. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. In Christus? Jazeker. Niet in jou. Niet in mezelf. Buiten Christus heb ik nog 1000 keer erger een straf verdiend dan de mensen die nooit ergens van gehoord hebben. Tyrus en Sidon zullen opstaan. En de mannen van Nineveh. Tegen mij. Slecht. Verloren. Dat ik in Christus. Voor God. Rechtvaardig ben. Dat die lieve, trouwe, rechtvaardige vader. Die mij voor eeuwig buiten moet sluiten. Dat die mij in Christus. Volmaakt heeft gesteld. En zegt, er is geen gebrek aan u. En dat er een rijke erfenis, eeuwig leven, hier in beginsel, straks volkomen, mijn deel zal zijn. Tjonge, ja, het kan een pak vormen en het kan een blijdschap vormen voor het avondmaal. Dat er nou eens niet gevraagd wordt, hoe heb je het gehad van de week? En heb je nog wat voorbereidingen? En heb je nog dit? En ben je erg netjes geweest? En heb je niet te veel gegeten? En heb je niet te veel gedronken? En heb je niet te hard gelopen? En heb je niet zus en heb je niet zo? Maar het nou eens even aan de orde komt, die oervraag van het evangelie. Door het geloof, rechtvaardig voor God in Christus. En anders ben ik nergens. Al zit ik aan de avondmaal, al ben ik gedoopt, weet ik wat ik er allemaal bij wil halen, maar ik ben nergens. Maar in die Christus, daarin ben ik alleen een erfgenaam van alles. Amen.